In 1970 was Earth Overshoot Day op 31 december. Prachtig. Op de laatste dag van het jaar hadden we mondiaal net zoveel van de grondstoffen opgebruikt als dat de aarde in één jaar tijd terug kan brengen en qua geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. In 2009 was deze dag al ruim een kwartaal naar voren geschoven. Toen hadden we de aarde al eind augustus opgebruikt. Dat moest anders, dat voelden we allemaal. Toch blijkt het moeilijk om het roer om te gooien. Met alle inspanningen die we de afgelopen jaren hebben gedaan, is de voorspelling voor 2020 dat we eind volgende maand al Earth Overshoot Day mogen vieren. Nou ja, wat er te vieren valt dan. En de tijd begint inmiddels al echt te dringen. Het moet anders, jongens. En we willen het ook anders. Maar ja, hoe zorgen we ervoor dat het ons ook daadwerkelijk lukt?
Dit is Trends tussen je oren. De vijfdelige podcast van Brand Doctors en bureau Nijman en Van Haaster. Over de trends van 2021 en verder.
Welkom, zou ik zeggen. Dit is de derde podcast alweer. Jongens, de week is doormidden. Het midden van een reeks uitzendingen over de trendvisie van Brand Doctors en bureau Nijman en Van Haaster. Ik hoop dat de veters gestrikt zijn. Dat je de deur achter je dicht hebt kunnen doen en dat je lekker naar buiten loopt. Want eerlijk is eerlijk, voor vandaag staat er best zware kost op het programma. Claire, Bianca, Aafje, hartelijk welkom. En jeetje, hoe gaan we dit aanpakken? Een trend die Revise the Moral heet. Wat staat ons te doen?
Dat is juist de vraag, hè? Volgens mij gaat het daarover. Dat we met elkaar aan het puzzelen zijn wat ons te doen staat. En het probleem is een beetje, hak je mijn linkerhand af of hak je mijn rechterhand af? Hè, er zijn best wel veel dingen die we moeten gaan doen, die we niet allemaal helemaal leuk vinden. Maar in ieder geval, en daarom heet de hele trendpresentatie ook Change Reaction, is het heel veel en heel fundamenteel. En grijpt het allemaal op elkaar in.
Ja, en in het voorbeeld noem ik het al, hè. We weten al best wel een tijdje dat het anders moet. En ook in onze eerdere trendpresentaties hebben we het al een tijdje over, er moet nu echt wat gaan gebeuren. Wat is er dan nu anders dan voorgaande jaren? Wat is er veranderd?
Iedere keer komen we een klein stapje dichterbij de noodzaak dat die verandering er komt. En we zijn ook al heel veel veranderd, hè? Ik denk dat je best zou schrikken als we gewoon 10, 15 jaar terug in tijd zouden gaan. Hoe we toen over dingen dachten of dingen aanpakten. Wat een moraal was. Langzamerhand verschuift altijd een moraal. Dat heeft het de afgelopen eeuwen of zo lang als de geschiedenis reikt, heeft dat plaatsgevonden. Alleen door de versnelling en vooral door de technologische versnelling gaat het nu veel sneller dan dat het anders is. En ook daar weer is op een gegeven moment het kantelpunt bereikt.
Ja, dus we zien natuurlijk, hè, dat we Earth Overshoot Day steeds dichterbij zien komen. We zien ook al, en dat was natuurlijk voor corona ook gaande, dat we die klimaatmarsen continu aan het organiseren waren. Gaat deze trend dan puur alleen over klimaat of is er meer aan de hand?
Nee, is wel meer aan de hand. Hè. Zoals jij ook steeds zegt, het gaat ook over gelijkwaardigheid onder mensen. Over inclusief handelen. Dit jaar afgelopen jaar is het fraudequotum uiteindelijk ingevoerd. Daar kan je van vinden wat je daarvan kan vinden. Maar het is een statement dat we eigenlijk zeggen, oké, die verandering gaat niet snel genoeg. We gaan hem nu afdwingen. We voeren een vrouwenquotum in, want we vinden dat deze verandering er moet komen. Eenzelfde soort beweging zie je nu met Black Lives Matter. We accepteren niet meer dat we zo met elkaar omgaan. We laten ons horen. We willen dat hier een verandering van de moraal komt. Dit kan niet meer zo. En dat betekent ook dat we eigenlijk met een nieuw perspectief ernaar gaan kijken. Dat we steeds meer ook de andere kant zien. Dat we begrijpen, waarom is dat nou eigenlijk zo'n ding, die Black Lives Matter? We gaan dat zien en we gaan ook snappen waarom we dat niet meer zo moeten doen. Maar we zijn vervolgens wel aan het kijken met elkaar. Ja, maar hoe dan? Het is allemaal niet uitgekristalliseerd. Het is echt een zoektocht.
Ja, dus we hebben de klimaatproblematiek en eigenlijk de klimaatschaamte, denk ik, waar we het wel over kunnen hebben. We hebben de sociale ongelijkheid waar we van af willen. Zijn dat dan de ingrediënten voor deze moraalsverandering?
Dat zijn wel de twee grootste, denk ik. En bij die sociale ongelijkheid hebben we het net al even over huidskleur gehad. En we hebben het over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen gehad. Maar daar hoort ook nog inkomensverschillen bij. Dus we kunnen dat wat dat betreft nog wat breder oprekken.
Ja, dus daar gaat het ook over.
En wat mij ook opvalt is dat je een groeiende kloof ziet tussen jong en oud. En sinds de jaren 60 is dat eigenlijk niet meer zo scherp geweest als dat nu is. Dat jongeren echt anders denken over grote problematieken die nu plaatsvinden dan ouderen dat doen. Bijvoorbeeld uit een peiling van de NOS en bureau Ipsos met een aantal stellingen. Dat vond ik heel kenmerkend. Bijvoorbeeld op de stelling die je kan beantwoorden met ja of nee. De immigratie van buiten Europa moet stoppen. Daar zegt bijvoorbeeld 53% van de 65-plussers ja op. Terwijl dat tussen de 18- en 24-jarigen slechts 36% is. Een andere problematiek dat Nederland voorop zou moeten lopen op klimaatgebied. Dat ondersteunen die jongeren weer massaal. 52% zegt ja, terwijl 16% van de 65-plussers dat zegt. En daar voel je dat op die grote topics dat echt uit elkaar gaat lopen. En dat is dus ook echt iets wat nu heel actueel is.
Ja, en wat betekent dat dan? Dat die verschillen zo groot zijn tussen die generaties?
Nou, dat er verschillende perspectieven zijn is ook wel ergens begrijpelijk. Hè? Want de jeugd, zoals we dat al zo mooi noemen, die moet natuurlijk nog een stukje langer met onze aarde dan de 65-plusser. Dus daar begint het al. En daarnaast zijn zij denk ik ook al iets meer gewend aan een ander soort manier van leven. Met bijvoorbeeld minder verbinden van status aan bezit. Dat hebben we in vorige jaren ook al wel behandeld. Dus het is voor hem misschien ook al wat meer way of living. Een manier van zijn om daarmee om te gaan. Dus je ziet iedere verandering, die kost ergens ook wat. Hè? En ik heb het idee dat jeugd op een aantal punten al veel meer daarnaar leeft. En het dus voor hen ook minder kost om dat te doen.
Ja.
En ik denk ook dat ze heel snel te mobiliseren zijn. Ik zie het bij mijn kinderen die nog veel jonger zijn. Maar als het gaat om red de haaien, red de dolfijn, red de orang-outang, dan staan ze in de startblokken om in actie te komen. En daarom, dat viel mij op laatst, dat het World Wildlife Fund nu komt met het vak toekomstkunde. Wat aan docenten op de lagere school wordt aangeboden. Mooi signaal vind ik dat het begint bij de jeugd. En je kan daar niet vroeg genoeg mee beginnen om hen daarin mee te nemen in de grote problematieken die daarin in plaatsvinden.
Ja.
Je ziet het ook op boordniveau. Je ziet dat veel raden van commissarissen nu ook zeggen, diversiteit moet inderdaad breed, man, vrouw, maar ook jong, oud. Ook omdat dat perspectief van die jongeren is super belangrijk om mee te nemen in je besluitvorming. En om mee te nemen als anker eigenlijk.
Ja, dat is duidelijk. Ik ben toch even benieuwd. Want de trend die we gisteren bespraken ging heel duidelijk over een aantal specifieke waarden. Die trend was 100% sociaal georiënteerd. De rechterkant van de chain of color. Deze trend betreft niet een stukje van die chain, maar eigenlijk het hele model. Hoe zit dat nou precies?
Dat komt doordat het gaat over de manier waarop we dingen doen. Het fundament van alles. Mm-hmm. Dus het gaat eigenlijk naar over hoe wegen we dingen. En dat gaat dus over alle waarden en niet maar over een stukje van de waarde.
Tegelijkertijd denk ik als marketeer, ik heb altijd geleerd, maak een keuze. Hè? Bedenk wat je het belangrijkst vindt. Schuurt dat dan op een bepaalde manier?
Dit gaat mijns inziens heel erg over het feit dat we alles aan het herbezien zijn. Dus het zit eigenlijk voor de keuze. En we hebben het straks ook nog over een andere trend, take a stand. Voor mij zijn die in die zin een beetje een duo. Je moet eerst je mening vormen, herijken, heroriënteren, opnieuw spelregels en grenzen bepalen. Mm-hmm. Voordat je hem kan uiten.
Ja.
En dit gaat over de reflectie en over het nadenken daarover. Dus daarmee juist geen keuze. Het is het afwegen, het is het puzzelen. Er is een heel mooi voorbeeld van een dame, Ilse van den Dungen. Ze heeft de Koning Willem I-prijs gewonnen en ze heeft een kunstwerk gemaakt. Het Klimaatakkoord heet het en het is een soort van gigantische weegschaal. En aan de ene kant hangt een groot blok. En dat gaat over de CO2-uitstoot die je mag hebben als je binnen de grenzen van het klimaatakkoord wil blijven. En aan de andere kant kan je er blokjes op leggen met je eigen persoonlijke CO2-uitstoot. En dan kan je kijken van, nou, als ik vlees eet, doet het dit. Als ik mijn auto hou, doet het dit. Als ik nog eventjes naar Bali wil vliegen, doet het dat. En dan kan je dus zien of dat bij elkaar in balans blijft. En de bedoeling is natuurlijk dat je dus niet meer dan dat kwotum van jouw CO2 verbruikt. En voor mij is het een heel mooi voorbeeld van deze trend, omdat het dus gaat over wikken, wegen. Het kan voor de een ander zijn dan voor de, dan voor de ander. Ik wil misschien wel naar Bali vliegen, maar eet dan geen vlees. Maar het is de puzzeltocht, de zoektocht naar die nieuwe moraal en hoe dat er dan voor ons uit gaat zien, voor jou persoonlijk, voor ons als maatschappij.
Ja, dus wat jij zegt is dat we eigenlijk veel meer stil moeten gaan staan bij ons leven, wat we ervoor over hebben, welke bewuste we keuzes willen maken en wat we dan daarvoor moeten of willen laten.
Ja, want we komen ook steeds meer, dat wat Aafje net ook al zei, tot de conclusie dat een aantal dingen echt onacceptabel zijn. Mm-hmm. Als je nu hoort, voordat corona begon, zaten we op 4 graden opwarming van de aarde. Dat betekent alleen voor Nederland al echt een ongekende stijging van de zeespiegel. Veel hoger dan we ooit met de Delta-werken aan kunnen. En dat was al een gigantische investering. Hè? Dus als we hier niet iets doen, dan staan we letterlijk onder water straks. En, dus, en die urgentie, die gaan we steeds meer voelen. Dat het echt niet meer kan zoals we het nu doen. Het is een sluipende crisis.
Ja, maar hoe moet je daar nu als merk of organisatie mee omgaan? Wat kun je doen?
In ieder geval is bewustzijn dat klimaat zo'n ontzettend belangrijke issue is op dit moment, is natuurlijk al heel wat. Je ziet dat het niet makkelijk is om in één keer alles aan te passen. En dat kun je in je eentje als merk of als retailer ook onmogelijk. Betekent niet dat je verantwoording niet kan nemen. En op het moment dat je dingen bespreekbaar en inzichtelijk maakt en laat zien van dit moet er allemaal gebeuren, dit kan ik nu doen en ik werk elke dag aan om het beter te doen, maakt het dat al heel veel duidelijker dan je kop in het zand steken, denken ik kan het niet alleen, dat is aan de regering om dat op te lossen. Laten we maar kijken waar het schip strandt.
Ja, de soort van eerlijkheid en openheid. Tegelijkertijd denk ik, als ik het verhaal van Claire zo hoor en ik voel die urgentie, is er nog toekomst voor ketens als Action en AliExpress? Hoe ziet dat eruit? Want dat kan dan toch gewoon niet meer? En hoe werkt dat als je nu in de retail zit?
Nou, het mooie is dat je nu ziet door corona dat alles waar het een beetje misloopt, misstanden komen opeens scherp naar boven. En de weerstand of het gevoel aan dat we af moeten van overconsumentisme, dat leeft wel ook door corona aangewakkerd sterker. En het feit dat we in april de laagste uitgaven met z'n allen ever hebben gehad. Ik geloof meer dan
17% minder.
Ja, 17% minder. En we voelen ons er eigenlijk niet heel slecht bij. Het kon eigenlijk wel best. Van de andere kant, als onze hele economie instort, hebben we ook allemaal een probleem. Dus het is ook niet iets wat je makkelijk met het een of het ander kunt oplossen. Maar dat het bewustzijn duidelijk is dat we het eigenlijk best anders kunnen en dat misschien ook wel een beetje oplucht en dat het ook ruimte geeft, is ook een feit.
Ja. Over dat AliExpress en Action wil ik nog wel wat zeggen. Want wat natuurlijk heel gek is, hè, wij hebben thuis ook wel die discussies. Dan zeg ik tegen mijn kinderen, ik wil eigenlijk niet dat je op AliExpress bestelt. Dus hoe kan dat nou? Hè? Dat er voor 1 euro iets naar Nederland komt, helemaal verzonden wordt. Dat heeft een footprint waar je u tegen zegt. Maar dan zeggen mijn kinderen, ja, ik krijg maar een bepaalde hoeveelheid zakgeld. Zielig als ze zijn, mijn kinderen. Dat zakgeld gaat wel veel verder als ik bij de Action of de AliExpress iets koop. En dat is best een ingewikkelde discussie.
Dus wat bedoel je met verder?
Nou, je kan veel meer, als je dus dingen van 1 euro koopt, kan je veel meer dingen kopen dan als je er een 5 euro voor moet betalen voor ongeveer hetzelfde. Hè? Dus het lonkt dat AliExpress en die Action. En ergens klopt dat voor mij. Daar zit dus, dan zie je hoe fundamenteel het is. Het klopt dus niet dat dat een euro kost.
Nee.
Want daar zit allerlei dingen in die prijs niet meegerekend. Er zit niet meegerekend dat dat transport eigenlijk soort van gefinancierd wordt door iemand anders dan in ieder geval degene die het betaalt, de uiteindelijke prijs betaalt. Er zitten de kosten voor het milieu, voor het klimaat zitten er niet in. Dus dan zie je dat het dus echt wel een systeem is wat je ter discussie moet gaan stellen. Omdat het dus wel heel moeilijk is, ook als consument, om dan die keuze voor die 5 euro in plaats van die 1 euro te maken. En het is makkelijk als je heel bemiddeld bent. Mm-hmm. Dan is het makkelijker om daar meer geld aan uit te kunnen geven. Maar als je weinig geld hebt, ja, dan lonkt het wel echt en begrijpelijk om die goedkopere keuzes te maken. Dus ergens zal het ook eerlijker moeten zijn dat een prijs gewoon reflecteert wat de daadwerkelijke kosten zijn.
Eigenlijk de slechte keuzes zijn nog te aantrekkelijk.
Er worden heel veel kosten, bijvoorbeeld, dat noemen we dan de natuur als stakeholder. Ja, die heeft eigenlijk niet echt de stem. Mm-hmm. Dus wij putten die natuur uit. Die kosten zijn er wel, alleen die worden nu niet in de prijs berekend. Maar als wij straks als economie onze deltawerken met ik weet niet hoeveel meter omhoog moeten krijgen, dan kost dat ik weet niet hoeveel miljarden. En die kosten gaan we moeten maken. Alleen het zit nu niet in die euro van de action. Dus dat is waarom dit zo fundamenteel is en het echt gaat over revise the moral. Het is een heel systeem van zaken en dus ook een change reaction waar we naar moeten kijken, waardoor we andere keuzes gaan maken.
Maar ik hoor jou ook zeggen, het valt of staat met die bewustwording. Als je niet uitlegt waarom iets 5 euro zou moeten kosten in plaats van euro, weet de consument dat ook niet. Plus het vraagt om een standpunt van retailers. Bijvoorbeeld C&A, die nu stopt met echte fast fashion uit lage lonen landen, die gaat ergens voor staan. Die gaat een punt maken dat zij dat niet kunnen verantwoorden voor die goedkope prijzen die ze rekenen in de winkels. Dus dat bewust maken van die consument, ja, is denk ik een startpunt.
Ja, want ik vind dat toch opvallend. Want toen de lockdown hier in Nederland werd ingezet, toen stortte ongeveer de hele economie in. Of zo hebben het, denk ik, velen van ons in elk geval ervaren. Maar heel veel webshops, ik noem maar even een bol.com, die hadden de beste maanden ooit. Ik geloof dat zij een omzetgroei van 40% hadden de afgelopen tijd. Ik kan me niet voorstellen dat het alleen de broodnodige goederen waren. Zijn we dan gewoon nog niet voldoende bewust?
Ik denk dat dat een heel veranderingsproces is. Hoe ga je als aanbieder met dit probleem om? Hè? Hoe kun je goed overleven en een goede business case opbouwen en tegelijkertijd zorgen dat het eerlijk blijft, dat de prijs is wat het eigenlijk zou kosten zonder aarde en of mensen in lage lonen landen daarin uit te buiten. Mm-hmm. En blijf je toch die consument daar voeling contact mee houden en word je niet een elitair merk voor alleen mensen die dat kunnen betalen?
Ik denk dat het dus best veel is om te verwachten dat dat alleen van consumenten komt. Ik denk echt hier dat ook overheidsingrijpen op sommige punten nodig is, zoals bijvoorbeeld een eerlijke prijs regelen. Bijvoorbeeld, er is geen belasting op kerosine, maar wel op benzine. Ja. Dat is interessant, weet je, hoe dat is gek. Maar ja, als je dat wil gaan invoeren als Nederland, dan zie je dus weer waar we het eerder over hadden, bijna alles hangt met alles samen. We zitten in een globale economie, die is sterk geglobaliseerd. Dus als wij hier alleen een kerosinetax zouden gaan invoeren, ja, dan concurreren we onszelf acuut uit de markt. Maar ga dat dan maar eens even wereldwijd bedenken.
Ja.
En dan zijn er ook andere systemen die dan worden geopperd. Zoals bijvoorbeeld, misschien moeten we wel belasting heffen over alle kilometers die over Europa worden gevlogen. Dan heb je weer meer een level playing field. Dus daar zit dan ook weer creativiteit of oplossingsvermogen wat daarvoor nodig is. Maar het is wel echt ingewikkeld. Ik bedoel, ja. Dit is, ja.
Maar ik hoor jou heel erg praten over het systeem. En we hebben het over dat de consument zich bewust moet worden en dat we ook wel aanzien komen dat dat gebeurt. De overheid heeft een rol. Wat is de rol van businesses? Wat is de rol van merken en organisaties? Wat kunnen zij doen?
Nou, ik denk voor een deel bijvoorbeeld die bewustwording voeden. moet denken aan een voorbeeld als het gaat over de vervuiling door vliegtuigen. Wat de Deutsche Bundesbahn heeft gedaan, dat vind ik echt zo'n treffend voorbeeld, de Duitse NS.
Heel mooi voorbeeld.
Ja, die heeft wereldspots in beeld gebracht, gaven mooie plekken over heel de wereld en heeft daar daarnaast een alternatief laten zij zien in Duitsland zelf. Wat ongelooflijk echt bijna hetzelfde is als dat fantastische punt in Thailand of in Mexico of waar dan ook. En dan die bewustwording daaronder. Voor €19 kom je op de mooiste wereldspots. Ja, dat vind ik mooi. Dat je even dat kwartje hoort vallen van Jamie, nee, wat is er in ons land eigenlijk gewoon. Ja, wat is daar voor moois te vinden? Ja.
Het mooie daarvan is natuurlijk dat je niet alleen bewustwording hebt dat het anders kan, maar dat er ook een ontzettend voordeel in zit. Dus als we met z'n allen het voordeel om het anders te doen groter kunnen maken dan het nadeel. Mm-hmm. Dus zeggen, wat is nou het voordeel om niet te goedkope artikelen of tickets of wat dan ook te kopen? Als we daarop kunnen focussen, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Dan gaat het vanzelf stromen.
Ja, dan is de verandering makkelijker, bedoel je. Ja.
En ook wat ik ook nog een mooie vond, was bijvoorbeeld de cover van de Vogue in Italië. Normaal staan er eigenlijk altijd modellen op de covers van de Vogue, waarvoor veel gevlogen moet worden om op de meest mooie spots in de wereld die foto's te maken. Nou, natuurlijk weer allemaal in het vliegtuig stappen. Zij laten nu gewoon een print zien, waarbij ze laten zien dat het niet nodig is. Dus daarmee ook bewustwording van, er hoeven niet altijd echte modellen op te staan. En mooi was de cover daarna. Betrof een totaal witte voorkant. Eigenlijk een tabula rasa, waar we het eerder in onze trendvisie over hebben gehad. Een ongeschreven blad, waarbij eigenlijk de nieuwe speelregels gemaakt kunnen worden. Dat wordt er eigenlijk mee aangegeven. Het begint nu met het herijken van je spelregels.
Ja. Waar Claire het eigenlijk net ook over had. Hè. Dit is nog voor de keuze. Dit is het moment van bezinning eigenlijk. Dat hoor ik er heel duidelijk in terug.
Ja, en weet je vroeg ook, hè, wat kan je daar nou mee als organisatie? Nou, we hadden het eerder ook al over die schaamte. En die schaamte is natuurlijk wel interessant, want dat we zeiden ook, dat is eigenlijk het begin van de verandering ook voor die consument. Dus je zou die consument nu kunnen helpen om eigenlijk zonder gevoel van schaamte of ook wel schuldeloos te consumeren. Heel simpel voorbeeld, of eigenlijk veel gehoord voorbeeld, is bijvoorbeeld je CO2 afkopen als je gaat vliegen. Mm-hmm. Dan ga je toch vliegen, maar je doet iets terug. Nou, dan maak je het mogelijk om je minder schuldig te voelen over dat product. Dus dat zijn interessante dingen om mee bezig te zijn. Maar ook een modeketen waar je het net over had. Hè, die niet meer arbeid van kinderen inkoopt. Dan heb je ook een beter gevoel erover als consument. En dan krijg je dus ook meer keuzes om het goede te doen.
Dus het voelt eigenlijk veel meer als een gelijkwaardig economisch ecosysteem. Waarin iedereen wordt betrokken. Ja. Want dat is iets wat ik hier nog een beetje in mis. We hebben het over verantwoordelijkheid nemen en laten zien hoe het kan. We hebben het over die gelijkwaardigheid in het ecosysteem eigenlijk. Want laten we wel wezen, is het niet gewoon heel logisch dat we betalen voor de transportkosten van onze producten en dat een effect heeft op de natuur? Maar we hadden het begin ook over, het gaat ook over inclusiviteit en een soort van nieuwe vorm van gelijkwaardigheid. Hoe moet je daar mee omgaan in deze tijd? Lijkt me heel spannend voor een merk nu.
Ja, het doet mij denken aan wat er in de culturele sector gebeurt met de gedragscode diversiteit en inclusie. Dus eigenlijk met alle organisaties samen een afspraak gemaakt dat ernaar gestreefd wordt om zowel onder het eigen personeel meer diversiteit, meer inclusie plaatsvindt, maar ook dat je aantrekkelijk bent als culturele organisatie voor een zo breed mogelijk publiek. Mm-hmm. Waar ook weer die diversiteit en die inclusie geldt.
Ja.
Dus het samen optrekken en samen afspraken maken, zoals dat gebeurt dan in die culturele sector, dat is misschien een startpunt om het ook met elkaar te gaan doen. En dat het niet één is die gaat veranderen, maar dat je het ook met elkaar afspreekt en ook met elkaar gaat doen.
Ja. Is dat eigenlijk iets wat bij ons ook speelt? Ik kijk even ook, natuurlijk, jullie zijn collega's van Brand Doctors van mij. Hoe gaan wij om met sociale gelijkheid, maar eigenlijk vooral ook met diversiteit?
Ik denk dat het belangrijk is om erover te hebben. Ik denk dat daarmee begint het. Nou, we zitten hier aan tafel met sowieso alleen maar blanke mensen en daarnaast ook nog vrouwen. Hè? Dus deze groep is niet zo heel divers, kan je wel stellen. Ook nog allemaal hoog opgeleid. Ja, ik denk dat dat een aandachtspunt is. Wat we wel altijd doen voor onze opdrachtgevers is dat we echt in de doelgroep duiken. Dat we proberen te luisteren. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat je er continu mee bezig moet zijn. Of je hem af moet vragen, heb ik de verschillende perspectieven voldoende gehoord?
Ja.
Een tijdje geleden hadden we hier, was heel leuk, kwam iemand vertellen die de hele Zwarte Piet discussie in Amsterdam had begeleid. Die kwam daarover vertellen. En we zaten hier met allerlei opdrachtgevers van ons. En hij vroeg, wie heeft de afgelopen jaren zijn mening aangepast over Zwarte Piet? En ik denk, nou, 90% van de handen in de zaal ging omhoog. En hoe kwam dat? Legden mensen toen ook uit. Ja, omdat ik pas toen ik echt ging luisteren, hoorde, zag, begreep waarom mensen van kleur zich zo niet comfortabel voelen bij Zwarte Piet. En toen ik dat eenmaal hoorde, zei de mens, en dat geldt voor mij ook, hè, toen ik dat eenmaal hoorde, dacht ik, ja, maar dan waarom zouden we dat dan willen? Dat is het helemaal niet waard. Dus hè, verandering begint bij de verschillende perspectieven, luisteren, heel goed horen wat er gezegd wordt en met dat nieuwe inzicht verder gaan. En daarom heet het ook Revise the Moral. Daardoor ga je je moraal aanpassen, omdat je het hoort, omdat je het ziet. En daarvoor zitten ze, ja, zoek het op.
Ja.
Zoek op die verschillende perspectieven.
Ja, want zonder dat je luistert, kun je eigenlijk ook niet naar gelijkwaardigheid streven. Dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen. Dus heel veel samenvattend, hè, dus ik zie als je het over toekomstgericht handelen hebt, hebben we het dus over die gelijkwaardigheid en die inclusiviteit. We hebben het over de wegwijzen. We hebben het over dat economisch ecosysteem. En daarin zei jij, en ik pak hem heel even terug, want ik vond het toch opvallend. Jij had het over schuldeloos consumeren. Ik vind dat ergens ook wel spannend. Want moeten we niet gewoon een keertje zeggen tegen consumenten, ja, 1 euro of niet, zo is het genoeg. Het is wel even klaar.
Nee, daar denk ik dus dat de overheid een rol heeft. Ik denk dat dat gedeeltelijk niet helemaal uit mensen zelf gaat komen. Er zitten gewoon, ja, zo noemen ze dat dan, perverse prikkels nu in het systeem die niet kloppen. Mm-hmm. Wat interessant, ik weet niet precies hoe de targetstructuur van Schiphol werkt, maar ik denk toch dat daar iedereen meer gaat verdienen op het moment dat er meer vluchten weggaan. Ik geloof er eigenlijk niet zoveel van dat heel Schiphol betere bonussen, hogere salarissen krijgt op het moment dat er minder vluchten gaan. Dus ja, waar denk je dan aan waar zal de nadruk op gaan liggen? Ja, meer vluchten. Dat zit er zo ingebakken. We zijn zo ook gewend dat groei en dan vooral fysieke groei leidt tot meer welvaart. Ja, en daar lijkt nu een soort van grens aan te komen. En dat doet hartstikke veel pijn.
Als ik jou zo hoor, Claire, dan hoor ik je vooral zeggen dat het lijkt alsof alles altijd maar op groei lijkt te gericht te zijn.
Ja, ik denk dat dat heel erg zo is. In onze huidige economie is meer groei eigenlijk over het algemeen meer welvaart. En welvaart en welzijn zijn zeker aan elkaar gerelateerd. Dus we zijn eigenlijk ook op zoek naar, oké, als we dan dus niet meer groeien op de manier waarop we gewend zijn te groeien. De meest simpele vorm van economische groei is gewoon bevolkingsgroei. Want hoe meer mensen je hebt, hoe meer ze consumeren, hoe makkelijker het is om economisch te groeien. Maar dus dat kan eigenlijk al, dat zie je al afnemen. Ja, dan nu kunnen we ook niet meer zoveel grondstoffen gebruiken. Dus die fysieke groei kan ook niet meer. Dus het is een zoektocht naar, ja, wat is het dan wel? Mm-hmm. En Joe Caudron in zijn boek De Wereld is Rond heeft het heel over de stuff economy, dus dat we eigenlijk afgaan van steeds meer stuff. En dat daar eigenlijk dingen die wel waardevol, meer diensten die waardevol zijn, voor in de plek komen, maar in een virtuele wereld. Waardoor je minder resources nodig hebt en wellicht toch kan blijven groeien. Maar het is dus eigenlijk een heel, heel creatief proces. Dus ook daar weer revise the moral. Hoe gaan we dat doen met elkaar? En waar willen we dan die resources nog wel insteken? En waar eigenlijk niet? En zijn er dan virtuele alternatieven? En willen we misschien een stukje welvaart opgeven? Moet dat altijd ten koste gaan van ons welzijn? Ja, dat is het proces. Dat is revised moral.
Ja, ik zie jou opgloeien.
Ja, want dan hebben we welvaart. En we zijn nu eigenlijk echt bij het punt van welzijn.
Ja.
Want nu gaat het ook letterlijk schade, hè? We hebben nu in april, het is zo droog geweest dat we in april in Nederland de eerste bosbranden hebben gehad. Waar gaat dat dan naartoe, denk ik? Dus we beseffen ons nu heel goed dat dingen aan het veranderen zijn en heel veel negativiteit of negatieve aspecten in ons leven om ons heen met zich meebrengen. Dus welvaart en welzijn. Ik denk dat we daar een nieuwe afweging tussen moeten maken. Dat precies wat jij zegt, Claire, dat het zo mooi zou zijn is als je dingen gaat belonen, zoals minder vluchten zou je een bonus verwachten. In plaats van meer vluchten zou je een bonus krijgen. Als we maar die natuur om ons heen als stakeholder duidelijk meenemen. En natuurlijk ook het sociale aspect van het geheel. Dan krijgen we een veel betere balans. En we gaan nu zien dat alles wat door corona is omgevallen, dat alles wat opnieuw gesteund moet worden of opnieuw opgezet moet worden, dat niet meer onvoorwaardelijk is. Dat is voorwaardelijk. En de voorwaarden zullen naar alle waarschijnlijkheid die nieuwe moraal in verweven zijn.
Ja, het gaat over de toekomst.
Ja.
Toekomstgerichte voorwaarden.
Toekomstgerichte denken, ja.
Ja, dus we hadden het eerder al over, als je over deze crisis heen kijkt, hoe zal het consumentengedrag er dan uitzien? Wat wordt daar dan dus ook in gereguleerd of afgedwongen? Dan doe je er goed aan om over dus inclusiviteit en natuur als stakeholder. Eigenlijk, hoe maken we voor iedereen deze wereld een hele fijne plek?
Ja.
Niet maar voor een specifieke groep. Daar moet je over nadenken. Wat dat zijn veranderingen die vrij structureel gaan zijn.
Ja. En die moet je meenemen.
Die moet je meenemen.
Ik denk dat dit een mooi bruggetje is naar de thuisopdracht. Want dat is best een pittige voor vandaag. Want het gaat eigenlijk over verantwoord de weg wijzen. Want hoe doe je dat? En daarmee spreek ik eigenlijk de luisteraars ook direct aan. Hoe doe jij dat? En hoe zou je dat kunnen doen? Dat is de vraag die we ons eigenlijk allemaal moeten stellen. Dus denk daar alsjeblieft vanmiddag of vanavond even over na. En ik zou je uit willen nodigen, bel ook een collega of een klant of een stakeholder. Eentje die op kan nemen en eentje die tijd voor je heeft om daar eventjes over te praten. Want dat is volgens mij een heel interessante discussie. Aafje, ik wil het zo heel graag even met jou hebben over wat we zien in de mode en in vormgeving en in design bij deze trend. Maar er is nog één ding wat ik daarvoor even wil bespreken. Want dit is zo heftig en zo fundamenteel. Claire, jij noemt dat net al. Ik kan me ook voorstellen dat er organisaties en merken zijn die zeggen, ik zie dit, ik besef het me, maar ik kijk eventjes aan wat hier gebeurt. Ik ga mijn nek niet uitsteken. Zijn er ook gewoon organisaties voor wie dat gewoon een hele logische, normale keuze is? Of moet je hierop acteren?
Ja, ik zou zeggen, je moet. Want anders komt de man met de hamer. Denk ik echt. Wat ik wel zie, kijk, door corona staan natuurlijk best wel heel veel businesses gewoon echt even in de fik. Dat je dan korter termijn gewoon brand aan het blussen bent,
mm-hmm.
dat is te begrijpen en ook al een immense taak. Dus ja, als er echt geen ruimte is, ja, dan is er echt geen ruimte. Maar hij komt.
Ja.
Het komt echt. Dus hoe eerder je de ruimte kan maken, je kan ook zeggen, neem een klein groepje mensen die je vrij speelt van de dagelijkse operatie, die er wel over na kunnen denken. Hoe eerder je het kan organiseren, hoe beter het is, want het komt.
Ja.
Nou, ik snap jouw vraag heel goed, want het is vaak bij bedrijven zo dat als je je nek uitsteekt en te vroeg bent, op alle troepen vooruit loopt, dat een bedreiging kan zijn. Maar in een tijd waarin alles zo aan het veranderen is en dit is zo'n duidelijke constante golf die eraan zit te komen, is de bedreiging dat je te laat bent even groot.
Mm-hmm.
Of misschien nog wel groter.
Ik ben helemaal mee eens.
Ja. Ja, en zeker als je denkt vanuit die jongeren waar we het over hadden, dan kan het niet zo zijn dat je stil gaat staan. Die jongeren gaan het van je verwachten dat je stelling neemt over diversiteit, over het klimaat, wat dan ook. Je moet mee veranderen om gewoon ook klaar te zijn voor die groep.
En we hadden het eerder ook over, je moet de tijdsgeest wel een beetje aanvoelen. Hè? Dus enerzijds denk ik, er is best wel veel tolerantie of zachtheid. Hè? Dus jij zegt, ja, je kan heel erg aangevallen worden. Maar ik denk dat er ook toch wel zachtheid is. Als je iets probeert en het lukt niet helemaal. Daar is ook begrip voor. Want je hebt het op zijn minst geprobeerd. Dat wordt ook gewaardeerd. Anderzijds, ja, je kan wel nu de plank heel erg misslaan. Hè? Zo, ik vond die topman van KLM, die dan nu wel een bonus kreeg. Dan denk ik, midden in corona, als iedereen in lockdown zit, dat vind ik dan niet zo handig de tijdsgeest aangevoeld. Ja, en dan word je wel heel erg afgestraft. Dus ergens denk ik dat het dan toch ook, en dat is heel zacht, dat ik nu zeg, terugga naar intentie.
Ja.
Bedoel je het om het goed te doen?
En dan ben ik toch benieuwd. Dan ga ik toch terug naar die retailers. En misschien wel zo'n budget retailer als The Action. Of al die vele andere ketens die we hebben. Wat moeten zij dan doen als het hierover gaat?
Je zou terug kunnen gaan als The Action naar wat is echt waard, iets waard. En wat kan eigenlijk ook wel iets minder. Ja, dus dat heeft bijvoorbeeld een keten als EasyJet gedaan.
Ja.
Dus die houden wel een lage prijs. En The Action zou daar ook naar kunnen kijken. Maar schrappen die dingen die eigenlijk niks waard zijn. Stay Okay doet dat ook. Er staan geen shampootjes in de hotelkamer. Er is geen telefoon, er is geen tv. Want dat heb je eigenlijk allemaal helemaal niet nodig. Daardoor hou je de prijs laag. Dus doordat je teruggaat naar wat is echt iets waard. Waar wil je voor betalen? En wat hoef je eigenlijk ook niet te hebben. En daardoor is het goedkoper.
Het gaat eigenlijk nog, in jouw voorbeeld is het ook nog een toegevoegde waarde. Ja. Want die shampootjes weghalen en die tv niet doen, als je het toch niet gebruikt, is ook allemaal maar milieubelastend. Ja. Dus het is, je kunt het ook nog als een toegevoegde waarde zien dat je het weglaat.
Nou, ik hoor jou vooral zeggen dat je dingen uit moet kleden tot de essentie, in plaats van het uithollen van de aarde. En door bewust keuzes te maken, dan kom je daarop uit. Aafje, hoe zien we deze trend, deze grote zware trend, terug in vormgeving en design?
Ja, in vormgeving zien we hier duidelijk dat er heel veel aandacht is voor bio-based materials. En dan met een natuurlijke herkomst materialen gebruiken, op een goede manier verwerkt. En ook voor onorthodoxe toepassingen. Dus bijvoorbeeld hoogbouw van hout. Dat is een heel ander verhaal dan dat we tot nu toe gewend zijn, dat we overal maar beton storten. Dus dat is een belangrijk gegeven. Je ziet aandacht voor recycling, nieuwe technologische materialen die beter afbreekbaar zijn. Maar bijvoorbeeld ook zelfgroeiende materialen met een hele eigen eigenschappen. Dus op de Dutch Design Week van afgelopen keer was er heel veel aandacht voor mycelium. Dat is een zelfgroeiend een schimmel. Mm-hmm. Dus een soort paddenstoelachtig iets. Dat groeit tot in een bepaalde vorm. Daar krijg je een bepaalde materiaaldikte van, die heel isolerend is, heel prettig om aan te voelen. En daar kun je mee bouwen, producten van maken. Dus er zit heel veel innovatie op het materiaal.
Ja.
Als we letterlijk kijken naar kleurgebruik, zien we dat de groene en de bruine ontzettend groot gaan worden.
Een beetje gerecycled klinkt het allemaal. Ja. Ik hoor het al. We willen verantwoord handelen. Met een goed gevoel over ons eigen gedrag de toekomst tegemoet. En het moet niet alleen, we willen het ook. Maar ja, we willen wel meer. Want zijn we niet ook een beetje verwend als consument? Gewend aan alles op maat bijvoorbeeld? Gewend aan alles op het moment dat het jou net het beste uitkomt? Geen eenheidsworst meer, maar alles op het lijf geschreven? Tja, hoe gaan we dat dan doen? Verwend maar verantwoord? Zou dat een trend zijn? Ik heb geen idee. Nu nog niet in elk geval. Maar daar gaan we morgen alles over horen bij Pick Your Cherries. Ik wil jou als luisteraar danken voor je aandacht. Misschien wil je nog even een stukje doorlopen om dit alles te laten bezinken. Dat snap ik helemaal. En dan hoop ik dat je morgen weer intuned. En voor Aafje, Claire, Bianca, dank voor dit gesprek. En tot morgen.
was Trends Tussen Je Oren. De vijfdelige podcast van Brand Doctors en Bureau Nijman in Van Haaster. Met medewerking van Aafje Nijman, Claire de Neree, Bianca van Zwol, Bette Bakker, Emilie Admiraal, Ellen Donker en Carmen de Groot.